Onze notaris. En we heten hem Ernst Loendersloot. Van harte welkom. Welkom, Ernst.
Goedemiddag.
Heel fijn dat je aangesloten bent. Ja, Joep is niet aanwezig. Dus we moeten met elkaar.
Het is traditie te worden dat ik hier met maar één presentator in de studio zit.
Dat is mij ook. Daar keek ik terug. Ja. Iedere keer dat zij komt, is één van ons weg.
Ja, ik weet niet of het aan mijn aftershave ligt die ik niet op heb. Maar,
Dat is het geloof ik niet. Maar misschien zit er toch wat anders achter.
Ja, nou, moet ik toch eens een keer over nadenken.
Jij zoekt allerlei dingen uit. Misschien kom je daar toch nog een keer achter. Maar we zijn blij dat je er nu bent.
Gelukkig dat iemand blij is daarmee.
Ja, ja, en Prinsjesdag is geweest, hè?
Ja, heb je de hoedjes gekeken?
Nou, half. Ik heb wel gezien wat de koningin aan had, om het maar zo te zeggen. Waarmee zij verscheen. Mm-hmm. Dat klinkt veel deftiger. Waarmee zij verscheen.
Ja, dat heb ik iedere dag.
Maar hoedjes, ik heb toch van bepaalde kamerleden hoedjes gezien. Ja. Ja.
Okay.
Er was een behoorlijke wind, hè?
Ja, ze hebben ze goed vast moeten houden. Ik was op Texel op dat moment en ik moet zeggen dat ik op een goed moment ook rechtsomkeerd heb gemaakt met de wind in de rug ben gaan wandelen.
Oh, je was op Texel, ja?
Ja, dus de Prinsjesdag heb ik een beetje gemist, de algemene beschouwingen heb ik gemist.
Oh, maar die zijn er nog veel belangrijker.
Die zijn veel
belangrijker. Dat is de dag daarna, wanneer de politiek, de Tweede Kamer in dit geval.
En de centen gaat het dan om.
Ja, het schoof van alle kanten. Hè?
Ja.
En dan moest je dit op het laatste. En dan moest je dat en dat moet en zus moet en zo.
Ja. Ik kijk altijd dan wat ik in mijn mailbox vind op kantoor van mensen die ermee bezig zijn. Van dit zijn de plannen, dit gaat er veranderen. En om heel eerlijk te zijn, het is dit jaar niet heel spannend op notarieel gebied.
Er zijn weinig dingen die voor jou als notaris straks betekenis hebben in de zin van nieuwe wetgeving, meer geld, minder geld.
Nee. Een van de weinige dingen die nog interessant is, is dat het bedrag waarover je maar 10% schenkbelasting betaalt als een kind van een ouder ontvangt, van 132.000 naar 152.000 euro gaat. Dus,
dat is een voordeel dan, hè?
Ja, je hoeft minder belasting te betalen, anders zou je over die 20.000 20% al betalen. Ja, ik vind het niet zo spannend.
Ja. En ik las ook nog zoiets over spaargelden en banktegoeden.
Ja, die is wel interessant. Want in box 3 betaal je belasting over je vermogen, de spaartax.
Ja.
En wat ze nu gezegd hebben, het is met terugwerkende kracht overigens, naar 1 januari van dit jaar, dat geld dat van jou eigenlijk is, maar bij de vereniging van eigenaren in de reservepot staat, daar word jij wel voor aangeslagen, maar dat wordt niet meer als ander vermogen gezien, maar als spaargeld. En dat betekent dat er veel minder belasting betaald hoeft te worden.
Daar. Dat geldt toch ook inderdaad voor mijn spaargeld. Hè? Dat geldt dus niet voor het aandeel in de VVE, Vereniging van Eigenaren.
Ja.
Maar dat geldt toch gewoon voor mijn spaargeld.
Ja, voor je.
Ja. Waar de laatste jaren dus het nodig over te doen is geweest. Klopt. In de zin van, je wordt geacht met het spaargeld zoveel winst, zou ik bijna zeggen, rendement gemaakt te hebben.
Ja.
En dat is bestreden, dat klopt niet, dat moet veranderd worden. En er wordt nu wat veranderd.
Het wordt iets gematigder.
En ik ga niet meer naar die box 3, waar het echt zware belast is. Maar het gaat nou gewoon bij...
Ja, officieel is het nog steeds box 3. Hè. Dat is even de wetstechniek. Het is en blijft box 3.
Maar
het wordt gunstiger, minder zwaar belast. Want dat percentage van 4% waar ze van uitgingen vroeger, daarvan is nu gezegd van nou, als het om je eigen spaargeld gaat, maar ook jouw aandeel in het geld van de VVE wat op een spaarrekening staat, en het geld dat bij een notaris of een deurwaarder op de derde geldrekening staat, als je de waarborgsom bijvoorbeeld betaald hebt, dat zien we nu als spaargeld.
Normaal moet ik ook opgeven wat op de bank, het saldo op de bank, wat gewoon boven de rekening.
Ja.
En daar wordt het bij wijze van spreken nu aan toegevoegd. In die zin wordt het ook nog wel weer belast.
Het wordt nog steeds wel belast.
En het is gunstiger.
Het is nog steeds box 3, alleen het is gunstiger. Omdat je dus niet geacht wordt daar een 6% rendement op te maken, maar een 0,5%. Daar betaal je dan
5%. Dus de spaarders met zwaar geld, die kunnen blij zijn dat Prinsjesdag geweest is.
Ja, in feite wel. Ja.
Ja. Ja, dat is onze zeer gewaardeerde gast, ja. En toch nog even terug naar die Prinsjesdag en die algemene beschouwingen.
Ja.
Je had toch nog iets te melden, hè?
Ja,
redelijk goed nieuws.
Ja, denk het tenminste. Ergens rechts onderaan een pagina stond ineens dat de onbelaste reiskostenvergoeding ook voor woon-werkverkeer omhoog gaat. Naar zo. 23 cent de kilometer.
Ja, zelfs niet tot 23 cent. Nee. Het gaat niet met 23 cent omhoog.
Tot 23.
Het wordt nu 23 cent.
23 cent inderdaad. Dus,
en dat zijn fikse verhogingen?
Nou, niet echt veel volgens mij. Want ik zag staan dat er al 22 cent werd vergoed, onbelast, per kilometer.
Nu een cent erbij.
Nu een cent erbij. Dus je ziet het, de verhoging van de benzineprijzen zie je nu ook terugkomen in de algemene beschouwing.
Ja, meestal maar 10 cent of zo.
Ja, maar nu dus met 1 cent. Maar het betekent wel dat als je een werkgever hebt die jou graag iets wil geven, maar zonder dat daar nog eens een keer inkomstenbelasting, loonbelasting over
betaald wordt. Dan mag er nu wel 23 cent.
23 cent per kilometer die je rijdt, inclusief je woon-werkverkeer. Nou, hebben of niet hebben.
Beter dan niks, niet ook.
Dat is het. Dus
zeg, de algemene beschouwing heb jij niet zo kunnen volgen, maar je moest werken natuurlijk. Hè?
Ja, ik was op dat moment inderdaad aan het werk.
Dus. Ja, maar je hebt daar allerlei lijsttrekkers zien optreden. Wat ik erg gemist heb, is onze Frans Timmermans. Hè? Ja, ons Limburg.
Heerlen eigenlijk, hè? Maar goed.
Heerlen, ja.
Nog wel.
Hoezo? Heerlen. Jij gaat naar Den Haag, hè? Wat minister-president wil je zeggen.
Ja, maar hij maakt een kleine tussenstop. Misschien een langdurige tussenstop als hij niet minister-president wordt. Want ik hoorde net van mijn buren, die zijn aan het verhuizen. En Frans Timmermans wordt mijn nieuwe buurman.
In Maastricht?
In Maastricht.
Nee toch?
Ja, dus hij slaat Valkenburg over. Dat is dan heel jammer voor Valkenburg.
Dat wil ik nog niet eens noemen. Dat is het ergste wat je kunt doen. Maar,
ja, hè,
maar los daarvan, van Heeren naar Maastricht. Ja. Het lijkt het ziekenhuis wel. Oh nee, daar zit dat. Dus er komt straks een petitie in Heeren van Frans moet blijven.
Misschien
in Heerlen.
Ja, of er komt een petitie vanuit Maastricht. Frans, ga weer terug naar Heerlen.
Want die mogelijkheid zie je ook.
Nou ja, het is geen Schengen, hè?
Wat is het?
Frans is geen Schengen. En in Schengen City, Maastricht, is het natuurlijk wel zo dat als jij je heel erg laat voorstaan op het feit dat jij uit Heerlen komt en daar je stamkroeg hebt,
ik weet niet of dat zo goed wordt ontvangen. De stadspoort uitgeknikkerd, ja?
Ja, dus het zou kunnen dat Maastricht zo dadelijk 100% voor PvdA GroenLinks kiest met de verkiezingen, om maar te zorgen dat Frans weer vertrekt naar Den Haag.
Ah, zo. Ja, want ik heb Frans eigenlijk gemist, hè. Dus die, bij die algemene beschouwing, zit niet in de kamer, kon zijn woordje niet doen, kon zijn gezicht niet laten zien, et cetera.
Hij mocht toch eens op de bezoekerstribune zitten, maar
ja, dat hebben we hem ook niet gezien, maar goed, dat kan zijn dat hij daar toch gezeten heeft en zo. Maar ik begrijp dus dat hij van Heerlen naar Maastricht gaat.
Ja, volgende week eigenlijk, of over een week.
Ja. Dus, er kunnen dus petities worden opgesteld.
Wie weet.
Sloot is onze gast Ernst. Ja, toch nog eens even naar de situatie dat man, vrouw met kinderen, een gezin, laten we zo maar even zeggen dan. Een van beiden, van de man en de vrouw, laten we zeggen, de man overlijdt. Ja,
statistisch gezien klopt dat ook.
Ja, maar ze wonen niet in de buurt van Beverwijk, hè? Maar daar gaat het al iets vroeger.
Maar statistisch is echt zo, mannen gaan een paar jaar eerder dood.
Oh.
Dat, kan doen.
Daar zijn we wel. Maar die man gaat in dit geval dan dood, hè? Ja, wat moet je dan als vrouw, dan wel als kinderen, doen in verband met de erfenis? En dan kan ik me indenken dat je een situatie hebt, er is wel een testament en er is geen testament. Laat me nou eens even uitgaan, er is geen testament.
Nou, als er geen testament is, dan is de wet van toepassing. Dat wil zeggen de wettelijke verdeling. En dat houdt in dat alles wat de man, de overledene, had, automatisch naar de langstlevende toe gaat.
Dat is dus de vrouw.
Dat is de vrouw.
Alles.
Alles. Alleen de kinderen krijgen dan een vordering op hun moeder. Dus moeder krijgt een schuld aan de kinderen ter grootte van een kindsdeel. En kindsdeel is in dit geval 1/3 per kind van de erfenis van vader.
Ja.
Moeder deelt net zo hard mee in de erfenis.
En dat moeten ze dan onderling uitmaken, ervan uitgaande. Iedereen wordt geacht de wet te kennen, dat men dat dan weet.
Ja. En in de praktijk vergeten mensen dit allemaal. Het wordt gewoon, het gaat naar de langstlevende toe. Dat
De moeder kan blijven wonen, bij wijze van spreken.
Blijven wonen, hoeft niks
uit te komen. En andere dingen worden verdeeld.
Ja. En blijft gewoon in de spullen zitten, in de inboedel. Dus ja, verder niks aan de hand. Tenzij de bank bijvoorbeeld zegt van ja, maar mevrouw, u heeft een en-of rekening en uw man is overleden. En die rekening moet nu op één naam komen te staan en dat de bank dan zegt, ga maar naar de notaris voor een verklaring van erfrecht.
Dus je wil dan gewoon dat die en-of-rekening gewoon weer voor één persoon wordt?
Ja, want er zijn bankaire regels. En een van die regels is simpel gezegd, know your client, ken je klant. Ja, als de klant overleden is, de man in dit geval, dan moeten ze dus de erfgenamen kennen.
Hoe komt de bank er dan achter? Dat we,
Dat is altijd een hele leuke. Want de bank krijgt het niet van de gemeente door. Dus dat betekent dat de bank het gewoon niet weet dat de man overleden is in deze situatie. Wat ik alleen heel vaak zie, is dat mensen dan de bank gaan bellen. Dus de vrouw bijvoorbeeld, de langstlevende, belt de bank op met de boodschap, mijn man is overleden. En dan worden ze direct doorgeschakeld naar de nalatenschapsdesk, of de nabestaande desk. En die lopen gewoon een lijstje af in de computer. We hebben dit en dit en dit nodig. En een van die dingen is een verklaring van erfrecht. Want anders wordt de rekening geblokkeerd door de bank.
Maar wordt die niet onmiddellijk al geblokkeerd? Dat hoor je ook wel eens.
Nee, dat is omdat de bank het niet weet dat iemand is overleden. Ze krijgen nergens een signaal van.
Dus als je er niks zou zeggen, dan loopt het gewoon
dan
door?
Dan loopt het gewoon door.
Want dan kun je nog wel bij het geld, hè?
Dan kun je
rustig. Want dat hoor je wel eens, dat mensen dan niet meer bij het geld kunnen.
Hè, dus als de bank het niet weet, wordt de bank rekening niet geblokkeerd. En de bank hoort het alleen maar, hetzij van de mensen zelf dat ze gaan bellen. Of bijvoorbeeld wat ik ook merk is dat de begrafenisondernemer betaald wordt. En dat is dan natuurlijk een fors bedrag. Forser dan anders via de rekening betaald wordt. Dan gaan er belletjes af bij de bank.
Ja, de bank gaat dat nakijken.
Nou, er is echt een antifraudesysteem. Als er onbekende bedragen worden afgeschreven, dan gaat er een belletje af. Want het kan ook zijn.
Dus ze gaan echt voor iedereen, iedere dag zitten ze het kijken van.
Ja,
het is gewoon computers.
Het is geautomatiseerd hoor. Maar ja. Het is omdat er heel veel criminelen natuurlijk zijn die via phishing mensen proberen het geld afhandig te maken. Dan krijg je een mailtje en dan moet je op een knop drukken. En dan ineens zit de crimineel in je computer en dan ben je €1400 kwijt. De ouders van een vriendin van ons is dat net gebeurd. Maar ja. Daarom is die computersystemen zodanig dat als er een onbekend, een niet normaal bedrag wordt afgeschreven, dat er onmiddellijk een rood lampje gaat branden en een medewerker gaat kijken.
En dan moet je dus uiteindelijk weer naar een notaris verklaren voor erfrecht. Ja. En dan moet het weer een enkele bankrekening worden. Ja. En in tussentijd wordt het geblokkeerd.
Het hangt een beetje van de bank af. Ik weet dat de lokale bank, die niet meer zo lokaal is, maar die voor de boer is, ik ga even geen namen noemen natuurlijk, die stuurt een vriendelijk briefje, gecondoleerd, en we willen wel binnen een maand weten waar we aan toe zijn, want anders blokkeren we de rekening alsnog. Punt. Die zijn dan wat vriendelijker. Er zijn er ook andere banken, grootbanken, die gewoon zeggen van, hey, wij zien nu dat de man is overleden, en direct gaat de rekening op slot. Punt.
Jongen, de macht van de banken. Even muziek. Rosje Wetakker? Ja, deze dagen overleden. Ja, in onze jeugd, toen wij nog jong waren. Ja, Ernst, jij bent nog jong, maar goed.
En Rick is nog een stuk jonger, even voor de luisteraars.
Ja.
De luisteraars merkte even niet misschien de reactie van Rick, omdat hij buiten de studio zit en daar geen microfoon is, maar ja.
Ja, nee, je hebt gelijk. Goed dat je komt hier zo ver. Je weet precies hoe die dingen werken hier.
Ik zou haast zeggen van zal ik in het vervolg Joep vervangen, maar ja, dan hebben jullie weer geen notaris natuurlijk. Dus dat,
nee, ja.
En ook, ik ben niet zo
waar ze juist over man, vrouw, kinderen.
Ja.
De man overlijdt, geen testament.
Mm-hmm.
En in feite is mijn conclusie, zorg dat de bank het voorlopig niet weet, want anders kun je niet bij het geld. Hè? Tenzij je weer naar de notaris moet voor de verklaring van erfrecht.
Ja, het is een conclusie die veel mensen inderdaad trekken. Ja. Als jurist zeg ik dan van, ja, je moet toch naar ons toe komen om alle informatie te krijgen. Maar ja, goed, praktisch gezien zou dat een oplossing zijn.
En als het gaat om goederen, ik noem maar wat, een ernstige meubel of een herinnering, een schilderij, dan kun je dan ook gewoon onderling regelen, want er is geen testament.
Klopt, kun je helemaal naar eigen vrije wil regelen.
Nu is er wel een testament.
Ja.
Overlijden.
Mm-hmm.
Moet ik nou als eerste, bij wijze van spreken, de notaris bellen? En nog voor de begrafenisondernemer? Of voor de dokter? Of zo?
Nee, ik zou eerst de begrafenisondernemer bellen. Gewoon omdat dat moet gebeuren. En de wet op de lijkbezorging geeft geloof ik 7 dagen tegenwoordig de tijd voordat iemand begraven of gecremeerd moet zijn. Resoneren is nog niet mogelijk. En dan zou ik daarna wel naar de notaris toe gaan.
Maar als hij nou niet weet dat er nood. Ja, iemand moet het wel weten, denk ik.
Ja, de meeste mensen weten het wel.
De langslevende mag je aannemen.
Toch wel. Ja. En anders is er een centraal register via notaris.nl. Dat is de overkoepelende site van onze notarisorganisatie. Kun je daar gewoon naartoe? Kan iedereen.
Maar het is niet zo dat de gemeente de notaris informeert.
Nee.
Dus jullie moeten het echt hebben van.
Iemand moet
langslevende of de erfgenaam.
Ja, kijk, bij de bank krijgen ze nog een signaaltje omdat er vreemd geld wordt afgeschreven naar een begrafenisondernemer.
Ja.
Wat we net zeiden. Wij moeten het echt hebben dat mensen opbellen en zeggen: mijn vader of mijn man is overleden. Wat moet ik nu? Nou, dan zeggen wij: kom even langs en dan gaan we kijken wat wij kunnen doen voor
je. Ja, maar dan moet je, dan zeggen jullie van: kom even langs. Mm-hmm. En moet dan heel de familie meekomen?
Meestal de langslevende, maar wat we. Want daar, dat is de belangrijkere persoon in deze. Maar wat we vaak zien is dat de langslevende dan met de kinderen langskomt. Of niet alle kinderen, maar één van de kinderen bijvoorbeeld.
En dan lezen jullie het hele testament voor?
Nee. Wij gaan dan kijken van, is er een testament? Nou, dat zien we heel makkelijk via het centrale register. Dan, als wij het in de kluis hebben, dan kunnen we het direct erbij pakken. En dan vertellen we wat erin staat. Gaan we niet voorlezen of zo. En dan vertellen we ook wat de consequenties ervan zijn. En zeker als er bijvoorbeeld een situatie is dat er degene die overleden is al weduwnaar was en kinderen uit dat eerste huwelijk heeft, dan zeggen we van pas even heel goed op, want is dat moedersdeel eigenlijk aan die kinderen uit dat eerste huwelijk, is dat wel afgewikkeld? Of is dat nog een schuld die de weduwnaar, dus degene die nu overleden is, de man, heeft aan zijn kinderen uit de eerste relatie? Want dat geld moet dan nu gewoon uitbetaald worden. En alleen de rest van het vermogen van de man, daar kunnen de kinderen dan geen uitbetaling
van krijgen. Ja, je hebt natuurlijk allerlei varianten.
Je hebt heel veel varianten, ja.
Dus dat moet iedere keer worden bekeken. Ja. Maar de uitvoering daarvan, heeft de notaris daar toezicht op? Nee. Gaat hij mee naar de familie en zegt...
Nee, helemaal niet. Dat is echt van, we geven de informatie en we hopen voldoende informatie gegeven te hebben.
En duidelijke informatie, hoop je?
Ja, en dat de mensen het dan zelf kunnen doen. Kijk, wij kunnen het doen, dat is niet het probleem.
Alleen een aparte opdracht voor gegeven.
Aparte opdracht. En mensen moeten het wel willen betalen. Kijk, en als je het gewoon hebt over een situatie zoals jij schetst, een man, vrouw, twee kinderen, en er is een langslevende regeling. Ja, dan het enige wat ik hoef te zeggen is van, moeten wij die verklaring van erfrecht opmaken voor de bank? En let even op, dat kindsdeel moet wel beschreven worden hoeveel geld dat bedraagt. Want dan hoef je er strakjes, als de langslevende overlijdt, niet nog een keer belasting over te betalen.
Ja, maar dat is ook zo'n punt, hè? Daar kun je op allerlei manieren mee spelen, zeg maar even. Nu wel al belasting betalen of later pas. Ook daar geeft de notaris dan advies in.
Voor zover de ruimte in het testament er is.
Ja, ja.
Want er zijn ook testamentvormen waarin er helemaal geen keuze is.
Nee, maar dat geeft ook aan dat testamenten moeten actueel blijven. Ja. Hè? Maar die belastingwetgeving verandert ook iedere keer.
Ook dat.
Dus dat speelt mee. Maar hoe dat dan verder gaat, die betaling van die erfbelasting zit, en gaat ook buiten de notaris om. Dat is weer iets met de fiscus.
Ja, je krijgt gewoon een briefje van de fiscus, ook geautomatiseerd, want de gemeente geeft wel aan de fiscus door dat iemand is overleden.
Oh, dat wel. Dat de gemeente wel. Geeft aan de fiscus door.
Ja. En alle andere overheidsinstanties en pensioenfonds ook, hè, want die betalen anders dat pensioen door aan de overledene. En dan gaat de fiscus automatisch een brief sturen van naar het adres van de overledene. Beste erfgenamen, gecondoleerd, kunt u even aangeven wie de contactpersoon is. En die krijgt dan de grote envelop met aangifteformulier voor de erfbelasting.
Nog even toch, kan ik me herinneren dat je wel eens gezegd hebt, kijk uit bij zoiets, wanneer iemand overleden is en je neemt bijvoorbeeld alvast de auto mee, hè, of een stuk, et cetera. Dat kan een risico innemen.
Ja, want je wordt dan geacht de erfenis zuiver aanvaard te hebben. En zuiver aanvaarden wil zeggen dat je met je eigen vermogen aansprakelijk bent als er meer schulden blijken te zijn dan dat er bezittingen zijn.
Dan kun je pech hebben. Als na de tijd blijkt dat er meer schulden zijn, dan word jij ook geacht die erfenis geaccepteerd te hebben. Ja. En dan is het kassa dan.
En dan is het, helaas pindakaas, mag jij je spaarvarken openbreken om die schuldeisers te betalen. Zoals een postorderbedrijf met 12% rente waarbij je dat op rekening kunt bestellen en dergelijke. Dus wij zijn altijd heel voorzichtig en zeggen we altijd tegen de mensen van let op, als er heel vaak een doos met een blauw logo van een internetbedrijf, internetwinkel afgeleverd wordt bij je oom of bij je tante of bij je moeder. Pas dan even op, want als dat op krediet is, dan kun je een hele zware pijp roken. En dan moet je vooral niet eens de fotoalbums meenemen. Laat ze alsjeblieft liggen, want het kan zuiver aanvaarden zijn.
Zo. Ze heeft het nieuws overbrugd en is nog even gebleven. Want je had nog een leuke anekdote.
Ja,
daar vond ronde ook met jou af.
En ik vind het misschien ook leuk voor de luisteraars die nog een huis willen kopen. Leuk om te weten. Ik had gisteren namelijk een jonge vrouw aan de tafel. En die was heel blij dat ze dit huis kon kopen. Dat het haar gegund was.
Door in deze tijd, krapte woningmarkt. Stijgen de prijzen weer. Hè?
De prijzen sinds deze week weten we van het kadaster dat de prijzen weer aan het stijgen zijn.
Ja.
Het zijn nog altijd iets lager dan vorig jaar, maar ze zijn weer aan het inhalen, zullen we maar zeggen. Ja. Dus ik zou zeggen, sla je slag. Maar deze jonge dame die vertelde mij dat ze het huis aan haar gegund was ten opzichte van de andere bieders. Omdat zij in het zakelijke biedproces iets persoonlijks had gezet. Namelijk dat zij graag met haar kat in dit huis zou willen gaan wonen.
Zo.
Dat het fijn zou zijn. Nu zit ze in een appartement en dan zou ze daar kunnen wonen. Zou ze misschien een tweede kat erbij kunnen nemen. En dat zou leuk zijn. En dat had ze gedaan ook omdat ze had gezien bij de bezichtiging dat er een kattenbak stond. Dus ze wisten dat de verkoper ook een kat had.
Ja.
En halfjaartje geleden had ik mensen aan tafel die hadden een hele vreemde koopprijs, vond ik. Verder niks zakelijks afgerond, lekker. Hè. Maar het was €333.333.33.
Dat was weer een andere, hè?
Dat was een andere
situatie. Niet die katten.
Nee, niet de katten, mevrouw. Ja. Nee, een andere situatie.
Dus dat allemaal met drieën.
Allemaal met drieën. En ik zeg zo van, ja, die 33 cent, die zal de verkoper over de streep hebben getrokken. Nee, vertelde ze toen, van het huis nummer 33... En ze hadden eigenlijk zo'n €330.000 in hun hoofd. En toen hadden ze gezegd van nou, bij bieden om even eruit te springen ten opzichte van de andere biedingen, hebben we erbij gezet van we bieden 33,33. Want het huisnummer is 33 en dat vinden we dan leuk om dit bedrag te bieden. Waarop die verkoper zei van hé, dat is eigenlijk een hele leuke manier om ernaar te kijken.
Ja.
Hij had zijn beoogde prijs binnen, dus toen heeft hij gezegd van nou, dan ben jij degene die het mag kopen en niet de ander die €335.000 rond had geboden.
Ja, ja.
Ja, daar zat geen verhaal achter.
Dus dat soort dingen spelen in die zakelijke verhouding eigenlijk, ja, hè, van bieden, loven en bieden.
Ja,
speelt dat toch mee?
Ja, je bent heel zakelijk bezig en je kent elkaar niet. Hè, je kijkt elkaar niet in de ogen zoals wij nu in de studio tegenover elkaar zitten. Het gaat via de mail, een telefoon en dergelijke, via de makelaar.
En dat springt eruit?
Dit soort persoonlijke dingen springt er dan uit. En het kan net betekenen dat je dit huis dan wel kunt kopen.
Maar kan ook tegen je keren.
Ja.
Dat de verkoper zegt, ja, dat is een zotte bieding. Ja, allemaal aan mijn drietjes en zo.
Het zou kunnen. Ja, als die niks heeft met drie, ja, dan heb je...
Kijk, die kattenbak kan er nog in denken. Want die zei al tijdens de bezichting, of ze die kattenbak gezien.
Ja, ja, het had ook verkeerd kunnen uitpakken als de kat net overleden was. De kat van de verkoper net overleden was. Ja, dat je dan zegt van, ik wil graag met mijn kat erin.
Maar,
ik ben mijn kat net kwijt en ik wil niet. Enzovoort. Het zou kunnen.
Ja,
ik weet het niet. Maar,
nee, maar jouw voorbeelden, het geeft aan dat soort persoonlijke dingen...
Het
kunnen bepalend zijn. Hè?
Ja, het speelt echt een rol. Dus wil je een huis kopen, ga je kijken. Denk even goed na. Het is niet alleen een zakelijk proces. Er zit ook een emotionele component aan. Een persoonlijke component aan. Nou, gebruik die.
Heel mooi om hiermee af te sluiten. Heel fijn dat je gekomen bent. En ja, de volgende keren staan genoteerd in onze agenda.
Ja.
Dus dan zien en spreken we elkaar weer. Maar bedankt voor je informatie aan de luisteraar.
Graag gedaan. Tot de volgende keer.
Ja.